Welkom bij Pilotenpraat, de podcast waarin de bevriende piloten Bart Buitenhuis en Jimmy Hockeling jouw huiskamer in vliegen. Misschien vraag je het jezelf al af, wat gebeurt er eigenlijk daar in die cockpit? En daarbuiten? Je hoort het in Pilotenpraat.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag, Jim.
Zijn we weer in de Urban Jungle, hè? Opnieuw.
Wederom. Volgende keer gaan we naar Barcelona, hè? Dat hebben we beloofd.
Ja, dat vind ik ook. Ja, ja. Je bent er al geweest, maar dan gaan we er opnemen.
Ik ben vorige week bij jou op bezoek geweest.
Ja, dat was leuk.
Ja, was heftig. Veel gezien, veel gedaan.
Veel restaurants en kroegen gezien.
Zo, die tapas die kwamen s'avonds wel echt de nek uit. Of de mond, de nek. Ik weet niet hoe je het zegt.
Maar jij had een stopje, hè? De luisteraar weet nu wat een stopje is
inderdaad,
natuurlijk.
Dat klopt. Stopje. Nee, ik moest, wat was het? Woensdag, donderdag naar Barcelona. Ja. Dus ik kwam rond een uurtje of één aan. Toen heb je mij keurig opgehaald bij het hotel.
Ja. En toen zijn we taxi gepropt.
Ja, en toen zijn we gaan lunchen met twee vrienden van ons. Ja. Die ook in Barcelona wonen.
Hartstikke gezellig.
Ja, top uitzicht. Restaurant Martinez.
Ja, aanrader.
Ja,
lekker eten.
In je beste Spaans heb jij het eten besteld natuurlijk.
Ja. Het is goed gelukt.
Ja, Spaans voor dummies, hè. Als jij mee op de vlucht.
En dat vorige week,
top, ja, leuk. Hey, maar en verder, heb jij nog een beetje gevlogen afgelopen dagen?
Ja, ik was dus naar Kaapstad geweest vorige week. En hotelquarantaine, dus ik lag daar. Het is daar winter, dus het was niet heel warm. Dus ik lag in mijn lange broek aan het zwembad. Inderdaad, met het boek Spaans voor Dummies. Ja. Om mijn Spaans een beetje op te krikken. Het heeft nog niet echt gewerkt, maar langzamer voor de kleine stapjes, hè?
Inderdaad, maar je hebt wel weer wat lekkers meegenomen uit...
Heb ik wat lekkers meegenomen?
Ja, met vleesjes. Nee, je had vleesjes ingevroren en mee terug naar Barcelona genomen.
Ja, dat is illegaal, hè? Dat,
dat mogen we dus niet zeggen. Nee, dat maakt niet uit, joh. Oh, lekker.
Ja, dus... nee, en vanavond ga ik naar Singapore.
Kijk,
dus we gaan gewoon door.
Ja, kamerquarantaine. Dat is echt harde kamerquarantaine, toch?
Ja, dan mag je kamer echt niet af, want anders heb je een groot probleem.
Maar het was toch omgedraaid dat je ook weer in het hotel in die tuin mocht enzovoort, begreep ik?
Nee, dat was eerst in Bangkok. Mocht je eerst in de tuin. Dat hebben ze later afgeschaft, omdat...
Het werd feest.
Dat werd feest, want er zaten meerdere airlines en dat vonden ze niet zo leuk. Dus ook dat is kamerquarantaine.
Gezellig, gezellig.
Heerlijk. Ja, maar goed. Okay. Lekker de podcast terugluisteren.
Daarom,
op de kamer.
Daarom. Kijken hoe je stem klinkt.
Maar.
Vertel.
Genoeg over ons.
Ja?
Want we hebben een gast.
We hebben een gast spreken.
Het is weer zover. Ja.
Stel je voor. Wie hebben we hier tegenover ons zitten?
We moeten hem introduceren als de jongste helikopterpiloot van Nederland.
Ja, wij hebben hem net de Max Verstappen van de luchtvaart genoemd.
Hij kon eerder helikopter vliegen dan auto rijden.
Zo, dit is wel een intro, hè?
Koen.
Ja, Koen. Ga je gang. Wie ben je?
Goedemiddag. Ja, Koen van der Heijden eigenlijk. Helikopterpiloot. Gewoon jong na mijn middelbare school ingerold. En met dezelfde passie als luchtvaart die jullie daarvoor hebben. Dus,
Want hoe jong ben jij?
Ik ben 19 jaar. 19 jaar, ja. Ja. Dus, lekker.
Dat is een eeuwigheid geleden voor jou, Jim.
Ja, meer dan 10 jaar geleden.
Ja, grijze haren enzovoort.
Ja, want je zit nu in de opleiding, toch? Of, bijna
ik
klaar?
Ben nu, ik heb mijn PPL afgerond voor de helikopter, op de helikopter. En nu ben ik bezig midden in mijn CPL traject.
Ja, dus het commerciële brevet.
Ja, het commerciële brevet voor de helikopter. Ja. Dus eigenlijk in principe alles los van je vliegtuig, zoals jullie daarmee bekend staan. Maar puur gefocust alleen op de heli's.
Ja, super gaaf.
Ja, super
vet. We hebben op Instagram ook een postje gedaan om voor wat vragen.
Ja.
En die kwamen heel veel vragen binnen. Dus ik denk echt dat we genoeg te bespreken hebben zo.
Denk ik ook, ja.
En we fietsen die vragen er gewoon lekker doorheen.
Helemaal goed.
En ook even, ik had een poll gemaakt. Ik was losgegaan gisteren. hoeveel procent van de luisteraars denk je dat... nog nooit in een helikopter heeft gezeten. Wat is jouw schatting, Koen?
Ja, ik denk dat jullie volgen natuurlijk wel redelijk luchtvaart van het tussen zijn. Ik denk 30% heeft wel in een helikopter gezeten.
Dat dan zit je er wel dichtbij. 66% nog niet.
Oh,
dus,
okay.
Ja, 34% wel. Ja, klopt.
Oh, leuk. Ja.
Kijk.
Ja, maar het is toch bizar eigenlijk. Want die dingen zie je altijd. Je ziet best wel veel vliegen. Maar het is een totaal andere tak van sport. Totaal andere sector eigenlijk in de luchtvaart.
Ja, maar als je één helikopter ziet vliegen, daar zitten hooguit 4 mensen in.
Nee, daar, wat meer.
Ja, oké, okay, een grote helikopter wat meer.
Zo meteen wat meer.
En in een vliegtuig zit 150 plus in. Dus.
Ja, het is iets economisch zo of iets. Ja. Ja, dat kan.
Ja, en het is natuurlijk ook dat je denkt dat er natuurlijk veel vliegen, omdat je die grote vliegtuigen natuurlijk niet zit, want die zitten natuurlijk super hoog. Dus alle helikopters die je ziet, ja, die zijn er ook. En er zijn er niet heel veel meer. Ik denk ook dat er al natuurlijk veel meer vliegtuigen zijn. Maar die gaan natuurlijk meteen de lucht in en dan zien we jullie niet meer.
Ja,
dus,
ja, ja.
Dus dat is ook wel een beetje relatief zo, te bekijken van... Hoe zit het nou en waarom zijn er zoveel helikopters?
En zoveel helikopters zie je ook niet.
Nee, één vraag. Weet jij hoeveel helikopters ongeveer in Nederland rondvliegen?
Oh, ik heb geen idee. Nee, ik heb echt geen idee.
Zou het honderden tallen of duizendtallen zelfs?
Meer, veel meer, denk ik.
Ja, het gaat wel in de duizenden, denk ik. Het gaat
wel, hè?
Ja. En helemaal als je ook de helikopters van natuurlijk de luchtmacht bijrekent, ja, gaat het wel hard.
Ja.
Ja, bizar. Nou, zometeen meer erover, denk ik.
Ja, nu weer. Ja. Door naar het thema.
Ja, nee, wacht even.
Je zal nog wat vertellen.
Ja, nou, dat is misschien wel handig voor de luisteraars. Dat we weer wat anders doen dan anders. Dat we dus nu al die luistervragen die we hebben gekregen. En die jij allemaal netjes hebt geordend, Jim. Die heb je in het thema verwerkt. Dus we krijgen niet een eindkopje van luistervragen. Maar ondertussen vragen we jou van alles over de helikopterwereld.
Leuk.
En dan nemen we alle vragen mee.
Heel goed.
Ja, dus ik denk dat we dan nu... door kunnen naar het thema.
Let's go.
Yes.
Oké, maar Koen, vertel eens. Waarom helikopterpiloot? En ik denk dat de meeste jongens die de droom hebben om piloot te worden, dan toch snel denken aan piloot van een vliegtuig. Maar jij wilde echt specifiek helikopterpiloot worden, begreep ik, hè?
Ja, ik wilde inderdaad eigenlijk vanaf mijn achtste al specifiek helikopterpiloot worden. En dat is eigenlijk allemaal begonnen toen ik, in ieder geval een minder leuk verhaal, toen er bij mij in het dorp een traumahelikopter landde. En toen ben ik natuurlijk op de fiets gesprongen samen met mijn broers en als 8-jarig jongetje gaan kijken. En toen zag ik dat, die magische machine natuurlijk landde. En dan dacht ik, dit wil ik ook kunnen. En dat gevoel, dit wil ik ook kunnen, dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. Het later moment ben ik een keer door mijn ouders verrast met een helikoptervlucht boven New York. Toen mocht ik ook in de cockpit meekijken. En ja, toen was ik helemaal verkocht. Dus dat,
toen wist je het.
Toen wist ik het zeker. Dus toen was het een kwestie van school afmaken en daarna meteen lekker vliegen. En dat is het ook geworden.
En hoe oud was je toen? Toen je in New York...
Toen was ik 11, 12 volgens mij, ja.
Oké, en toen heb je HAVO, VWO gedaan?
Ja, heb ik HAVO gedaan. En daarna de HAVO inderdaad gelijk begonnen met de opleiding.
Vet.
Heb je ooit getwijfeld tussen vliegtuig of helikopter?
Heel even wel, ja. Vooral natuurlijk ook vanwege de toekomst en de banen. En dan ga je toch een beetje aan denken, wat is verstandige keuze? Maar toen heb ik een keer een proefles gedaan in een vliegtuig. Of in een Cessnaatje. En daar kreeg ik gewoon niet het gevoel dat ik bij helikopters kreeg. Dat was ik echt,
wat is dat gevoel dan?
Ja, dat gevoel was voor mij gewoon minder spannend en minder of meer zekerheid in een vliegtuig. En bij een helikopter is alles wat onstabieler en wat veel kwetsbaarder dan een vliegtuig. En dat vind ik dat het leuk maakt, ja.
Dus meer uitdagend.
Ja, een stuk meer uitdagend en een stuk meer, ik denk ook een stuk meer hands-on dan een fixed wing.
Oké.
Maar je zei, waar heb je eigenlijk die proefvlucht gedaan?
Die proefvlucht op een fixed wing heb ik in Lelystad gedaan.
Oké.
Okay. Bij een vliegschool. En ik heb ook een proefvlucht op een helikopter gedaan.
Ja,
ook
dat
in Lelystad.
Ja, ook in Lelystad. Oké, okay, cool.
Ja.
En toen dacht
dus,
ik van,
en toen dacht ik, ja, dit wordt het gewoon. Dit gaan we doen.
Ja, super vet, hè?
Ja.
Wij hebben het ook best wel vaak over het gevoel gehad. Van kind af aan heb je een soort van gevoel.
Of ja, de super lastig jongens, uit te leggen.
Ja, ja, en meiden die dan in de luchtvaart zitten, die hebben een bepaald gevoel. Jij bent helikopters, wij met vliegtuigen dan. En ja.
Ik heb dat dus juist weer niet zo bij helikopters gehad. Maar ik ben er ook weer niet zo mee in aanraking gekomen. Want heb jij wel eens in een helikopter gezeten, Bart?
Ja, ik heb toen ik in Zimbabwe, volgens mij Zimbabwe of Zambia, een van die twee landen, zijn we over de Victoria Falls gaan vliegen. Ja, dat was super vet. Ik vertelde het net al van, heel dik. Gewoon super laag over die watervallen, over de rivier. Zo'n kerel naast mij, dus ik zat naast de piloot, steek je GoPro eruit. En ik met dat ding eruit en filmen. Ja, dat was super vet. Super vet. Toen vloog ik al, hè. Maar toen was het echt weer een soort van kleine jongen. En ik zat helemaal hyped in die voorin, in de cockpit, om het zo maar te zeggen. Noem je het ook een cockpit?
Ja
toch? Gewoon een cockpit,
gewoon een cockpit, ja.
Ja, ik zat, vet. En...
Ja, vorig jaar zat ik voor het eerst in een helikopter. En dat was in Rio de Janeiro. Was ik daar met KLM. En toen gingen we een toertje maken langs over de Copacabana en dat beeld. En dat was super gaaf. Ik weet nog wel dat we dan... hoeveren noem je dat, geloof
ja,
ik, hè?
Ja,
meteen jargon, maar dan ga je eventjes boven je plek hang je
ja.
in de lucht. En dan het leek wel alsof hij even een beetje naar balans moest zoeken of zo. Zo voelt het dan. En toen legde hij ook uit van... vliegen... Ik weet niet of het waar is dat ik bevestig op de krachten. Maar het is eigenlijk het vliegen van een vliegtuig. Maar dan alsof je nog je balans moet bewaren op een soort plank die op een cilinder ligt, ja. zeg maar. Dat je constant die balans moet
eigenlijk is
houden.
Hoe ik het vaak uitleg aan mensen is, nou pak een kommetje en leg er een knikker op. Maar houd het kommetje andersom. En probeer dan die knikker te balanceren op dat kommetje. En dat is eigenlijk hoe je een helikopter moet zien. En vooral tijdens als je aan het hoveren bent, hoe je hem dan moet besturen. Je bent constant aan het corrigeren. Vooral ook voor wind en voor andere inputs zoals gewichten van mensen ja. En krachten. En je moet natuurlijk zorgen dat die helikopter op dezelfde plek blijft hangen. En dat is wel het meest uitdagende van het, van het vliegen, denk ik. Zodra je eenmaal straight and level of flight bent, hè, dus zodra je lekker ja. even uit naar je plekje vliegt, dan komt het wel redelijk overeen met een vliegtuig.
Dus het echt het stilhangen, dat is...
Het stilhangen en het taxiën dan, het airtaxiën van een helikopter, dat zijn wel de uitdagende dingen. Ja,
maar dat is ook wel geinig, want misschien denken mensen dat, kan ik me voorstellen, denk dat ik dat zelf ook eerst dacht, dat je op een vliegveld gewoon meteen kan opstijgen en weg kan vliegen, maar je moet echt via de taxibanen moet je zo'n vliegveld over, hè?
Ja, ook wij hebben natuurlijk gewoon de regels te hanteren zoals vliegtuigen dat hebben en moeten gewoon de procedures volgen door via een... gewoon normale airstrip op te stijgen in plaats van een taxibaan bijvoorbeeld.
Ja.
En je ziet er wel in het buitenland, bijvoorbeeld Amerika, dat ze vanaf een taxibaan opstijgen. Heel af en toe in Nederland, bijvoorbeeld op kleine luchthavens zoals Ameland, wordt het ook wel eens gedaan. Maar vaak is het gewoon taxi, volgens de taxiwegen en dan is dat voor ons eigenlijk al vliegen.
Ja. Dat is wel grappig.
Want wij zitten gewoon op de grond een beetje met die tiller te sturen of met de rudderpedalen en dat is het. Maar jij bent dan gelijk heel dynamisch bezig.
Maar zeg maar een paar meter boven de grond.
Ja, we zijn eigenlijk dan al bij het moeilijkste van de vlucht begonnen, inderdaad. Dat is wel het hoveren.
En hoe hoog vlieg je dan boven zo'n taxibaan? Is daar ook een bepaalde hoogte voor?
Ja, dat ligt natuurlijk ook aan, vaak aan de helikopter zelf. Mm-hmm. Maar dit zal ongeveer een meter of twee, anderhalf zijn dat we met de skids van de grond af zijn.
Oké. Hey, maar voordat we daar weer mee verder gaan, we moeten wel een beetje...
structuur, Bart.
Dat is nieuw bij mij. Beetje de rode draad hier. Hey, maar helikopterpiloot, je droom. Klaar met HAVO. Ja. En ik denk ondertussen heb je al heel veel informatie opgezocht. Vertel eens, hoe is dat gegaan? Want er is natuurlijk heel veel informatie te vinden over vliegscholen. Je hebt een aantal vliegscholen in Nederland. En er is zelfs een website van hoe word ik piloot, geloof ik, .nl.
Lees je weinig over helikopterpiloot worden natuurlijk.
Ja, van hoe heb je al die informatie gezocht en hoe heb je een keuze kunnen maken tot een opleiding enzovoort. Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Ja, nou het is vooral, ik wilde in eerste instantie was van plan om het in Amerika te gaan doen. Omdat daar natuurlijk helikoptervliegen wel een stuk bredere scholen zijn met veel meer aanbod daarvoor.
Mm-hmm.
Maar ja, natuurlijk super jong. Ik was net 17 en ja, wil je dan al weg bij je familie om fulltime daar te gaan zitten om te gaan vliegen.
Ja.
Dus toch maar de overweging om gewoon lekker thuis te blijven in Nederland. En gewoon een vliegschool te zoeken die mij kan helpen met helikoptervliegen. En dan kom je snel terecht bij veel bedrijven die als hoofdonderwerp commercieel vliegen hebben en VIP-transport en rondvluchten, dat soort dingen.
Ja.
En die, die daarnaast nog als een soort extra tak de vliegschool hebben. En één bedrijf bij mij is daar heel erg... Ik ben bij een aantal vliegscholen geweest.
Ja.
En heel veel bedrijven zijn daar heel erg in van... Oké, de vliegschool is bij ons echt wel tweede keus. Dus als een keer je les niet door kan gaan... dat komt dan omdat onze commerciële doeleinden niet behaald kunnen worden anders... of omdat we iets moeten afzeggen want een klant heeft gebeld. En bij de vliegschool waar ik nu zit is dat, loopt dat gelijk aan. Dus we maken afspraken. Maar zodra jouw vliegles staat, dan staat jouw vliegles... en dan kan je lekker vliegen. En daar is heel veel aandacht, vooral ook naar de student gericht... Mm-hmm. En het, ja, voor mij ook omdat het de grootste helikoptervliegschool is in Nederland die er is. En ook in mijn ogen.
Dan?
Dat is Helicenter Flight Academy. Ja.
En die zitten in?
In Lelystad.
In Lelystad. Ja.
En dat is gewoon veel aandacht voor de student. En vooral een goede kijk op hoe je een professionele piloot op kan leiden. In plaats van wat toch meer commercieel gericht bij andere bedrijven zou zijn.
En met hoeveel studenten zijn jullie nu dan? Zit je dan in een klas of hoe werkt
dat? Er zitten nu wel meer dan 30 studenten op de vliegschool. En dat is al erg veel voor helikopterbegrippen.
Okay.
En vooral in Nederland. Maar er zijn onder andere veel vliegers die gewoon lekker hun private pilot license gaan halen, hoe dat zo mooi heet. die lekker voor de hobby gaan vliegen. En er zijn er een aantal, een stuk of 15, die doorgaan voor een commercial pilot license.
En dan doe je je theorie en je private pilot license, dus kleine brevet en dan ook nog je CPO.
Ja, inderdaad. Dus in de opleiding zit eigenlijk in elkaar dat je gewoon lekker begint met je PPL. Die doet eigenlijk iedereen en daarna kan je nog doorstromen voor je CPL. En daarna kan je nog eventueel een multi-engine of instrument rating doen. En dat soort dingen kan je allemaal natuurlijk nog behalen. Maar dan is het wel zo, hè, als je je PPL hebt, dan kan je vliegen en dan wordt het vooral veel
theorie. Multi-engine, dan denk ik meerdere rotoren?
Nee, multi-engine is...
Of die wordt ook door één motor?
Ja, nou, vaak is multi-engine, heel veel mensen die hebben datzelfde antwoord ook. Maar de rotor kan ook aangedreven worden door twee motoren. Dus op bijvoorbeeld de trauma helikopter, dat is een type EC-135. En die heeft dan twee motoren die dezelfde hoofdrotor aansturen, of in ieder geval de gearbox.
Oh, grappig.
En die sturen dan de rotoren aan, zowel de staart als de hoofdrotor. Dus dat kan inderdaad.
Dus dan heb je gewoon geen left engine of right engine, maar heb je forward or...
Inderdaad wel left or right, maar dan inderdaad maakt het niet uit welke dan een field of iets dergelijks.
Nee.
Of je geen dan kritische... zou kunnen vliegen, inderdaad. Ja.
Ah, oké, op die manier. En de opleiding is modulair of is het een integrated?
Het is modulair. Ja, het is wel gewoon lekker stap voor stap. En dat is wel... En nergens in Nederland is het integrated te vinden.
Nee.
Dus en dat is ook waarom ik misschien eerst naar Amerika zou willen, omdat daar wel gewoon...
daar heb je ook echt integrated opleidingen.
Een Zero to Hero program, om even zo te noemen.
Ja, ja.
En dan, dat klinkt ook echt Amerikaans.
Ja, precies.
Wat cool. Zero to Hero.
En dan ben je gewoon daarna professional pilot met al je ratings en dergelijke. Maar in Nederland werkt het niet zo.
Maar, dus. En die ratings, want dat is een vraag van Duncan. Die vraagt, die vraagt naar type ratings voor een helikopter.
Ja.
Neem aan dat je dus ook per helikopter type...
Ja, het is, in helikopters bestaan geen klasse ratings. Dus het is vooral per helikopter, elke helikopter... heb je weer een aantal type rating nodig. Je ziet wel eens dat bij fixed wing volgens mij een aantal klassen zijn. Vooral in dat het kleinere vliegtuigen. Ja, dus een aantal klassen verschillende
types. Dan kan je wel een Cessna als een Piper Archer vliegen.
Inderdaad, bij helikopters is dat niet het geval. Voor elke helikopter heb je weer een nieuwe rating nodig, om het zo te noemen.
Ja. En je kan ook niet in een simulator trainen, denk ik.
Ja, er zijn wel een aantal simulatoren waarin je kunt trainen. Op onze school hebben we ook één staan. Vooral voor het grotere type heli. En die wordt vooral ook gebruikt om een instrument rating te halen.
Okay.
Dus dat is wel natuurlijk een stuk voordeliger, want alleen grote heli's zijn uitgerust die zijn instrument rated, dus die mogen instrument vliegen. Kleine heli's vliegen allemaal via VAR, dus dat is geen doel om dat te trainen daarop.
Nee, precies. Ja. En Duncan die vroeg ook nog, kan je dan een helikopterrating en een vliegtuigrating tegelijk hebben? Dat denk ik wel, toch?
Als je dat zou willen, zou je dat zeker kunnen doen.
En je hebt nu je PPL-vakken afgerond. En je zit nu in je CPL-traject. Dus moet je ook weer gewoon meteorologie en de andere vakken moet je ook allemaal doen. En dat is eigenlijk hetzelfde als dezelfde vakken die wij eigenlijk hebben gehad.
Ja, eigenlijk wel. De meeste komt overeen. Alleen vakken zoals aircraft general knowledge en principles of flight, dus de performance. En hoe zit die heli nou eigenlijk in elkaar? Dat is natuurlijk wel heel verschillend dan met een vliegtuig. En vooral ook aerodynamica is echt een groot verschil... dan met jullie vliegtuigen. Dus
daar zitten de verschillen.
Communicatie, meteorologie en luchtvaartwetgeving, dat zijn allemaal hetzelfde vak.
En hoe lang duurt die opleiding?
Dat is een geheel aan je eigen te bepalen.
Voor jou dan?
Ja, voor mij, ik probeer hem zo snel mogelijk te doen, maar volgende zomer wil ik wel klaar zijn. Dus
rekenen, dan ben je 2 jaar bezig geweest?
Ja, ben ik 2,5 jaar bezig geweest, ja. Dus,
ja, dat is netjes. We hebben onze opleiding 2 jaar gedaan.
Ja.
Maar ja, dat is dan integrated natuurlijk. Ja. En dat is dan super snel. En het is iets meer standaard natuurlijk dan een helikopteropleiding.
Het had ook wel iets sneller gekund hoor. Maar er is natuurlijk COVID tussendoor gekomen, waardoor we 6 maanden niet konden vliegen inderdaad.
Dus wat heb je toen gedaan?
Ja, een beetje op de bank gezeten, helikopterfilmpjes kijken.
Oh god. Ja, als je niks kan.
Nee.
Ben je niet gaan denken van, dat ga ik vast leren voor alle andere vakken?
Ja, toch wel, maar dat is na 2 weken ook al opgehouden.
Ja, natuurlijk. Aan het begin ben je heel gemotiveerd ik ga lekker studeren. En daarna denk je ook van, dit duurt nog een tijdje.
Ja, precies.
En het vliegen zelf is natuurlijk... veel...
Vooral bij mij was het... Ik werd erg gemotiveerd door het vliegen zelf. En door telkens weer in die cockpit te duiken. Dus dat combineerde ik heel goed met het leren. Maar ik merkte ook als ik een maand niet vloog... Ja, dan werd er ook een maand niet geleerd. Dus dat is ook wel...
Je hebt wel iets nodig om naartoe te werken.
Ja, inderdaad. Ja.
En nu dan, hoe ziet je rooster er bijvoorbeeld uit qua hoeveel vluchten doe je in de week en hoe lang en is zo'n vlucht?
Nu is het vooral een stukje hourbuilding ook, hè, omdat het natuurlijk modulair is. Dus we moeten natuurlijk in die uren komen om uiteindelijk onze CPL vliegtraject te doen. En dan moeten we eerst de theorievak vooraf hebben. Dus ik ben nu vooral aan het focussen op de theorie. Heel veel leerwerk en daarna gewoon die cockpit induiken om te gaan. Ja.
En heb je daar dan een beeld van hoeveel... heb je dan het over een vlucht in de week? Of heb je dan elke dag een vlucht? Of...
En nu met mijn outbuilding heb ik wel 1 à 2 vluchten in de week. En er zitten nu van de zomer nog een aantal tripjes bij... waar we wel 10 uur in de week gaan maken. Dus dat is wel veel. Maar tijdens de outbuilding en tijdens het leren... probeer ik wel 1 keer in de week te vliegen. En daarna gaat het waarschijnlijk naar 4 of 5 vluchten in de week.
Lachen.
Ja.
Ja, heel cool. En wat vind je het moeilijkst aan het besturen van een helikopter of van de opleiding, toen je in de PPO-opleiding zat? Wat vond je het allermoeilijkste?
Het allermoeilijkste om onder de knie te krijgen was in het begin natuurlijk het hoveren. Hè. Hoe hang je stil? Dat is heel onvoorspelbaar. Op een gegeven moment wordt het wel een beetje muscle memory.
Ja.
Maar dat was wel even zweten. En op een gegeven moment kom je ook op een punt van, ga ik dit ooit kunnen? Ja of nee, dan ga je eraan twijfelen. Maar een paar lessen later, dan valt het kwartje en dan kan je hoveren. En dan gaat dat niet meer weg. Dus daar heb ik later eigenlijk niet zoveel last van gehad. En waar ik wel moeite mee heb gehad, is navigeren in een heli. Dat is wel lastig, want dan doe ik nog navigeren met de kaart leren als PPL-vlieger.
Oh ja, oldschool kaarten.
Ja, oldschool kaarten. En dan in de heli heb je natuurlijk weinig je handen vrij. Dus dat is het wel goed voorbereid aan je werk gaan. En af die kaarten nog een keer vouwen, dat zit er niet in. Dus,
precies. En gebruik je in het echte leven, dus niet in de opleiding, dan gebruik je denk ik wel apps en...
Ja, we gebruiken gewoon onze iPad en die aan de cockpit vastmaken inderdaad. Gewoon, lekker
dat maakt het een stuk makkelijker.
Ook qua vluchtvoorbereiding is
maar
het
heb
anders.
Je, heb je ook zo'n integrated... ik vloog dan in de opleiding met zo'n Garmin 1000 en daar zat ook alles op en aan. Heb je dat ook of heb je echt nog standaard de Basic Six en nog wat extra andere instrumenten?
Ja, we hebben nu wel, waar ik nu op vlieg, nog wel de Basic Six. Ja. En hoe groter de heling natuurlijk wordt, hoe geavanceerder dat wordt. Dus dan ga je uiteindelijk
Want ik zag ook een foto bij jou op Instagram. En daar had je echt gewoon een...
Dat was gewoon een cockpit.
Een glas cockpit eigenlijk, met alles erop en eraan.
Ja, dat zijn gewoon de grote offshore helis. En die hebben allemaal een Garmin's en een makkelijke navigatiesysteem. Dus dat is wel ideaal. Maar om het te leren is het allemaal met papier en met de basic
Ja, hetzelfde als bij ons.
Ja, inderdaad. Je met zo'n, hoe heet zo'n ding ook weer? Zo'n
draaischijf.
Zo'n navigatieschijf.
Ja, zo'n navigatieschijf. Track, track, true track, magnetic track. En dan, dus daar zit je al.
Altijd. Ja, dan als je kijkt wat je daar dan nu eigenlijk nog van gebruikt en hoe automatisch dat gaat.
Ja.
Maar goed, je moet het leren.
Ja, tuurlijk. Het is belangrijk.
Belangrijk om te leren, maar...
Ja.
Hey, en qua kosten, is het anders dan een vliegopleiding?
Ja, qua kosten is het wel, de hele opleiding zou ik wel zeggen, 2 keer of 2,5 keer zo duur als dat een normale vliegopleiding zou zijn op een vliegtuig. Dus dat is wel een dingetje, omdat je natuurlijk heel veel bewegende delen hebt op een heli, onderhoud super duur is. Is een draaiuur van een heli die dat zo duur maakt. Maar ik ben wel van mening dat het meer dan waard is.
Ja, ik zie die glinsteringen in de ogen. Ja, maar wat een geld, joh. Ja. Onze opleiding was al duur, maar dat...
En dat kan gefinancierd worden? Veel vliegscholen hebben natuurlijk een regeling met een bank. En omdat dit natuurlijk een stuk kleiner is.
Nou, dat is bij helikoptervliegscholen in Nederland niet het geval. Het is vooral gewoon bijsprokkelen waar dat kan. En kijken hoe je aan je financiering kan komen.
Ja.
En voor sommige mensen die werken daar eerst een aantal jaar voordat ze beginnen aan die opleiding. En andere mensen proberen bij een aantal vrienden of banken een kleine rekening te krijgen of een lening te kunnen krijgen. En zo te financieren.
Heftig hoor. Ja, moet je wel dedicated zijn.
Ja, je moet wel gefocust.
Moet je wel, net als jij al vanaf je 8e het echt, echt willen.
Je moet het graag willen, wil je het doen.
Ja, maar ik denk, dat is wel elke opleiding. Je steekt er echt een hoop geld in natuurlijk.
Ja.
Dan is dit dan nog wel een soort extreme voorbeeld, om het zo maar te zeggen. Maar als je echt dedicated bent, dan kom je daar uiteindelijk wel.
En wat is dan het carrièreperspectief?
Baan
als helikoptervlieger, hoe vind je dat? Of hoe zit dat?
Ja, in het begin zal het vooral zijn van waar ben je welkom? Hè? Wat zou je eventueel kunnen doen? Mm-hmm. En waar heb je de ervaring genoeg voor om dat te kunnen bepalen? Maar ik denk dat in het begin vooral een baan zou zijn als tourings of instructing. Dus dat is vooral rondvluchten en lekker lesgeven.
Ook weer om uren te
ook
bouwen.
Ook weer inderdaad om uren te bouwen. En zodra je dan aan die 1500 uren pilot in command zit, dan word je wel interessant voor de grotere banen, waar je moet denken aan bijvoorbeeld offshore of VIP-transport op wat hoger niveau.
Offshore, dat is naar booreilanden.
Ja, offshore, ja, inderdaad. Die vliegen alle medewerkers naar booreilanden. En je hebt ook de windfarms, die natuurlijk nu populair worden. Heel veel windfarms, dus allemaal windmolens op zee die gebouwd worden.
Ja.
Ook veel met helikopters en hoisten. Dan krijg je zo'n lijn uit de heli waar iemand aan hangt. Dus dat zijn wel dingen waar je wat meer ervaring van moet hebben dan.
Maar leer je dat dan tegen die tijd ook? Wat je zegt, als er een lijn met iemand, dat is natuurlijk ook weer anders vliegen.
Ja, dat is iets wat je leert als je die job neemt.
Ja.
En dan leer je die specifieke dingen. Maar vooral het basisvliegen, het zal niet heel veel anders zijn, denk ik.
Nee,
alleen het is natuurlijk iets extra's om rekening mee te houden. Maar...
En is die markt in Nederland qua offshore vliegen, is dat groot? Of zou je daarvoor misschien naar het buitenland moeten? Want volgens mij Noorwegen heeft natuurlijk ongelooflijk veel van die platformen.
Ja,
en
vooral,
daar is het gigantisch.
Ook wel Engeland en Duitsland, die doen ook wel goed de noordkant om boorplatformen en vooral windmolens. Nederland is wel redelijk populair op de Kooi Airport. In Den Helder zitten wel een hoop offshore bedrijven.
Ja.
Maar het is vooral ook kijken van wanneer kom je ertussen en hoe goed ben je? Wil je daar een baan krijgen? Want daar is... Er zijn veel mensen.
Wat heeft jouw voorkeur? Wat is jouw droombaan? Wat zou je... Wat zou jij
een mooie glimlach hier? Super cool.
Mijn droombaan is wel waar het sprookje begonnen is. Dat is wel de traumahelikopter. En dat is gewoon super onvoorspelbaar en super uitdagend werk. En het is wel
ook wel heel waardevol werk, denk ik.
Ja, denk ik ook.
Ja. Als je daarmee iemands leven zou kunnen redden.
Ja.
Zo.
Ja, dat is wel echt een mooie baan, denk ik. Vooral. En je bent natuurlijk gewoon lekker in je eigen land aan het werk. En af en toe kan je wat rust nemen. En af en toe moet je gewoon... een flinke dag draaien. En je weet natuurlijk niet hoeveel uren je maakt op een dag. En dat maakt het ook wel interessant qua vluchtvoorbereiding, die je eigenlijk niet hoeft te doen. Naast natuurlijk gewoon je goede pre-flight en je weer kijken. Maar je weet niet waar je naartoe gaat. Dus dat is wel onvoorspelbaar om te bekijken.
Ja, en niet elk ziekenhuis heeft denk ik een traumaheli. Het zijn een aantal ziekenhuizen in Nederland.
Ja, het zijn vooral het is niet echt gebaseerd op ziekenhuizen. Het is vooral gebaseerd op gebieden. Dus we hebben bijvoorbeeld de Lifeliner 3. 3 is dan omgeving Nijmegen en die staat dan gestationeerd op vliegbasis Volkel.
Oké.
En zo heb je de Lifeliner 2 die in Rotterdam staat en de Lifeliner 1 in Amsterdam op Schiphol en in Rotterdam op 16hoven.
Ah, dus ook het medisch personeel zit op de vliegbasis?
Ja, inderdaad op de vliegbasis. Ah, okay. En dan vanaf daar mochten ze moeten uitwijken naar een ziekenhuis. Dan vliegen ze naar het ziekenhuis toe.
Dat wist ik
helipad.
Niet.
Maar betekent dit maar dat er 3 traumahelies in
Nederland? Nee, er zit ook één in Lifeline 4 in Groningen.
Dus 4?
Op Eelde, ja.
In heel Nederland?
Ja.
Dat zijn ook weinig, zou je zeggen dan?
Ja, 4 basissen of 4 helies?
Nee, 4 basissen.
Oké,
meer helies.
Okay. Ja,
en er is nog één een medic. En dat is eigenlijk een ambulance.
Ja.
En die vliegt voor de Waddeneilanden. Als daar natuurlijk geen ziekenhuis beschikbaar is, dan is eigenlijk een vliegende ambulance.
Oké. Okay.
Ja, logisch.
Maar ja, het is dus wel een hele kleine wereld. En het is best wel lastig
om tussen te komen. Wel natuurlijk heel veel vliegers die je nodig hebt. Want het is best wel een intense job om lang achter elkaar te doen. Dus je werkt of een dag of een nachtshift of een 12 uur en dan is het elkaar aflossen.
Ja.
Dus je moet natuurlijk wel daar je rust voor pakken en genoeg vliegers voor hebben. Ook er mag natuurlijk nooit voorkomen dat er een lifeliner niet bezet kan zijn.
Nee, inderdaad.
Maar je zegt het is een kleine wereld en tussenkomen. Maar ik denk dat aanbod aan vliegers is ook niet onbeperkt.
Nee, ook vooral heel veel...
30 man nu opgeleid bij jullie.
Ja, heel veel ex-militaire vliegers. Dus heel veel ex-luchtmacht die na hun carrière bij de luchtmacht toch gaan kijken waar ze naartoe kunnen gaan.
Ja, ja, ja.
En dat gaat eigenlijk allemaal wel naar de trauma-helikopter of naar de offshore.
Ja.
En ook het bestuur van het trauma, er zitten ook defensiemensen. Dus het is toch wel lastig om daar als civiel piloot tussen te komen. Maar ja, zeg nooit nooit en wellicht...
dromen moet je hebben.
Precies, wellicht komen we er ooit. Ja.
Visualiseren.
Precies.
Okay. Ja. Ga jij maar even visualiseren.
Nee, het is echt zo. Zie je ook Olympische Spelen, heb je gezien?
Ja, dat heeft
iedereen
gewerkt.
Iedereen zegt het, hè? Iedereen zegt het. Ja, visualiseren. Dus als jij je daar over een tijdje ziet vliegen, dan denk ik wel dat het gaat gebeuren. Ja, en je enthousiasme en dedication ligt er denk ik niet.
Ja,
dus.
Ik wou eigenlijk nog vragen, hoe ziet dan een gewilde werkdag eruit als helikopterpiloot? Maar uit je antwoord maak ik al op dat dat echt onvoorspelbaar is.
Heel onvoorspelbaar. En vooral ook als je een baan hebt als instructeur is natuurlijk wel wat meer voorspelbaar. Maar dan is het gewoon lesgeven en afhankelijk van het weer natuurlijk, wanneer kan je gaan vliegen. En bij VIP-transport natuurlijk hetzelfde. Of als je Max Verstappen naar het circuit moet brengen, is dat ook... net zoals jullie die een vlucht gepland hebben staan en daar gewoon je voorbereiding voor doen.
Ja,
voor gaan. Ja.
En wat is zo, gaat lekker. Een vraag van Kai. Spraakgebrek. Een vraag van Kai. Wat is de langste vlucht die je hebt gemaakt?
De langste vlucht die ik heb gemaakt is op een helitrip vorig jaar. En dat was 2,5 uur vliegen in een heli. Dus dat is eigenlijk helemaal niet lang. Maar voor heli is dat wel pittig, hoor.
Ja, want het is niet echt comfortabel, hè?
Nee, het is minder comfortabel als een vliegtuig. En vooral omdat je ook de hele tijd hands-on aan het vliegen bent in die kleine heli. Dus je bent wel de hele tijd in inspanning aan het leveren.
Ja, want hoe zit het met zo'n grote heli? Daar zit gewoon een autopilot op.
Ja, het is eigenlijk vanaf grotere helikopters, dus vanaf medium-size heli's, om het maar even zo te noemen, wat in dit geval een trauma-helikopter is.
Ja.
Vanaf daar zijn de helikopters die autopilot als optie kunnen krijgen. Er komen natuurlijk wel steeds meer nieuwe helikopters, ook kleinere, die al een optie als autopilot hebben. Maar dat zie je in de realiteit weinig gebeuren. Omdat vooral als lesgever moet je toch zelf lekker vliegen.
Ja, en moeten oefenen. Zeker.
Dus, maar die grote krijgen gewoon autopilot. En sommige die hebben dan een vierassige autopilot. Hè. Dus dan heb je ook je hoogte en je staart die je mee kan wegen. En sommige hebben alleen je pitch angle, om het even zo te noemen. En die kunnen alleen je heading als het ware vasthouden.
Ja, oké, op die manier.
Ja, dus dat verschilt ook nog wel per ding, ja.
Oké, interessant. En wat is de rijkwijd van een helikopter? Een vliegtuig kan, weet ik veel, 10, 12, 20.000 kilometer vliegen. Een helikopter natuurlijk een stuk minder.
Ja, voor helis is het wel...
Ongeveer voor een gemiddelde helikopter is...
Voor een gemiddelde helikopter zal het 450 kilometer zijn of zo. Dat is niet superveel, maar nee. Verder dan dat moet je niet... Ook afhankelijk van het gewicht en van de wind.
Ja, wil je ook niet natuurlijk.
Nee, en hoe hoog komen jullie? Wat is dan...
Het liefst zo laag mogelijk eigenlijk altijd. Oh, ja. Dat is het leukst.
Ja.
Maar we kunnen in principe wel hoog komen. Alleen in Nederland komen we nooit op het boven de 3000 eigenlijk. Kom je eigenlijk nooit.
3000 voet, nee.
Ja.
Zo. En dan komen wij ook bijna nooit. Alleen tijdens een approach, voor tijdens take-off.
Ja, dan kom ik dus helemaal nooit.
Ja, jij zit dan ergens achterin te slapen.
Ja, precies.
Oké.
Okay. Ja, denk je dat het moeilijker of makkelijker is dan een vliegtuig vliegen?
Ik heb wel eens... ze zijn niet te vergelijken. Ik heb wel eens natuurlijk ook fixed wing een lesje gevolgd. Maar ik denk niet dat als je een heli kan besturen, dat je dan ook een vliegtuig kan besturen. Andersom ook niet. Alhoewel ik wel denk dat een helikopter wat intensiever, hè, wat toch wel wat meer brein nodig heeft dan een vliegtuig. En vooral omdat je als je straight and level bent...
Je dus te beweren dat je een stukje slimmer bent dan Jimmy. Maar ja, dat is logisch. Ik denk slimmer dan Jim. Nee, grapje.
Nou, als je eenmaal straight and level vliegt, dan is het natuurlijk, dan komt het op hetzelfde neer. Maar vooral het hoveren, dat is wel echt... Dan moet je wel je kopje erbij hebben, wil je daar geen fouten maken.
Ik denk dat het een beetje te vergelijken is met vliegtuig landen. Want toen ik, weet nog wel, mijn eerste vlucht in de Cessna, dan ga je leren te landen. Dan denk je echt van, dit ga ik nooit leren.
Ja.
Dan knal je dat ding een paar keer tegen het asfalt. En na een tijdje dan heb je het in de smiezen. En dan is het inderdaad muscle memory, wat je net ook zei.
Ja, dat is bij helis precies hetzelfde. Ja, op een gegeven moment dan gebeurt het en dan wordt het hetzelfde. Maar
ik denk dat helis vliegen moeilijker is. Als ik het zo inschat,
ja, tuurlijk.
Dat denk ik echt wel.
Ja, je hebt dat hele andere, dat dynamische element.
Het gebrek aan autopilot, dat staat me ook niet aan.
En nog even één vraag. Ik vind het leuk een beetje weetjes en feitjes. Hoe hard vliegt een helikopter eigenlijk?
Gemiddeld vliegt een helikopter, wat zal het zijn? 120, de gemiddelde helikopter, 120, 125 knopen wel. Zijn een medium-size helikopters. Dus dat zijn de trauma-helis en die vliegen 120 knopen.
Oké, en zo'n kleintje?
Echt een kleintje waar ik de opleiding op begonnen ben. Ja. Die vliegt 90 knopen als je geluk hebt. Dan
150 kilometer per uur of
zo. Ben je Cessna dus.
Ja. Zo'n trauma dan 200 kilometer per uur.
Ja, precies. 220 maximaal 220, wel. Ja.
En als je zo'n Apache hebt, vliegen die echt zo sneller?
Die vliegen wel een stuk harder, hoor. Die gaan volgens mij wel richting de 300, weet ik niet precies.
Zo.
Maar die gaan wel
hard dan, hè?
Die gaan echt hard.
Die maken ook een herrie.
Ook een heli, maar ook een vette machine.
Ja, super gaaf.
Ja. Nog meer vragen. Oh, hoe snel gaat een heli?
Ik
was zelf verzonnen.
Veel vragen binnengekomen hoe het dan is om zo'n heli te vliegen. Ook hoe werkt het bochten maken bijvoorbeeld in een helikopter?
Ja.
Is dat gewoon een stuurknuppel naar links en rechts?
Ja, we hebben in principe drie controls, om het even zo te noemen. In principe vier, maar dat is natuurlijk je throttle en je power die je niet echt... die vaak automatisch geregeld wordt tijdens het vliegen.
Oh, dat wel?
Dat wel, ja. Veel nieuwe, vooral moderne helikopters hebben dat als standaard.
Mm-hmm.
En dan heb je natuurlijk je pedalen voor je staart. En je hebt een soort handrem, dat noemen we de collective. En die verandert eigenlijk je pitch van alle bladen. Dus eigenlijk hoeveel lift je genereert in totaal om op te kunnen stijgen. Of
ja, want als die bladen onder een bepaalde hoek staan, hebben ze minder of
ja,
meer lift.
Inderdaad. En dan het bepaalt natuurlijk of je klimt of daalt of, of gewoon lekker stil blijft hangen. En dan heb je natuurlijk nog gewoon de stuurknoppen, de welbekende joystick, om het zo te het heet de Cyclic.
En hoe heet het?
Cyclic.
Cyclic.
Ja,
oké. Cyclic. Worden hier nieuwe termen.
Zoals je grond voorbij gekomen.
Ja.
Cyclic, ja.
Die verandert in ieder geval de pitch van de bladen individueel. Dus daarmee kan je natuurlijk van links naar rechts, van voor naar achter, eigenlijk alle kanten op.
Oh, je kan dan per blad...
Ja, eigenlijk verandert hij per blad je pitch angle. Dus dat is eigenlijk hoe een helikopter vliegt. Je hebt natuurlijk de collective, die verandert de pitch bij alle bladen tegelijk. Hè. Dus collectively verandert hij de pitch.
Ja.
En de cyclic, die verandert hem cyclically. Dus per cycle is het eigenlijk een andere stand van die bladen, waardoor je dus van links naar rechts of van voor naar achter. Of
ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Ja.
Nee, ik zit hier ook. Ik zit heel veel verbazen.
Ja, gaaf.
Ja, en dat is ook waarom het best wel wat duur is natuurlijk, omdat al die dingen zo snel bewegen en zo hard gaan.
Ja, dat snap ik.
Wel goed moet zijn.
Ja, leuk. Gaaf. Ja. En dus je hebt een propeller, één of twee, op het dak, om het maar heel simpel te zeggen.
Ja.
En dan heb je op de staart... Heb je er nog één?
Ja, op de staart heb je eigenlijk... De meeste helikopters hebben gewoon een hoofdrotor eentje op dak, om het zo te noemen. Ja. En een staartrotor. En die zorgt er natuurlijk voor dat je anders rondjes gaat draaien. Want je hebt natuurlijk je torque effect die je tegen moet gaan. En die zorgt er ook voor dat wij gewoon onze normale bochten kunnen maken als we aan het hoveren zijn. Dus als we aan het hover taxiën zijn, air taxiën.
Ja, precies.
Dan wil je natuurlijk gewoon je neus kunnen draaien. En dat doe je dan ook door middel van de pedalen.
Er kwam ook een vraag binnen. Wat als de achterste propeller kapot gaat? Stort je dan direct neer?
Nee, vooral in forward flight is het zo dat de aerodynamica en de wind die tegen de staart aanblaast. Je ziet ook vaak van die fins aan de staart zitten. En die zorgen ervoor dat die redelijk stabiel blijft. Maar wel moet je natuurlijk een noodlanding gaan maken. Dus je kan niet in een hover eindigen. Je moet wel...
Moet je hem dan ook echt tegen de wind insturen?
Je moet hem dan wel... Dus het sturen wordt allemaal een stuk lastiger en een stuk onvoorspelbaarder. En je moet hem ook zo krijgen dat je natuurlijk recht met je skids op de baan landt. Want je belandt natuurlijk wel met 50 of 60 knopen. Zou zomaar kunnen zijn.
Ja.
En voor een heli is dat heel ongebruikelijk. Want normaal landen we gewoon met 0 knopen.
Ja.
En die skids die zijn er wel voor gebouwd ook. Om iets...
In principe niet. Maar ze hebben wel allemaal natuurlijk skids shoes om de skids te beveiligen. Dus zijn eigenlijk een soort van schoentjes die onderaan de skid vast zijn gemonteerd. Stukken metalen plaatjes.
Ja. En de skid, dat zijn de...
Ja, skid is eigenlijk een landingsgestel van een heli. Dat is eigenlijk de poten waar die op landt.
Mm-hmm.
En die kunnen ook eigenlijk als skis gezien worden. Dus daar kan je eigenlijk een soort van mee skiën door te glijden over je landingsbaan. Dus vooral als je een noodlanding moet maken door bijvoorbeeld je staart die ermee uitgescheiden is, dan heb je die snelheid nodig, want je wilt gewoon dat die wind tegen die staart aanblaast.
Ja, inderdaad, zodat je nog controle hebt.
Zodat je inderdaad nog controle hebt en veilig dat ding neer kan zetten.
En oefen je dat ook?
Ja, er wordt heel veel geoefend. En zo zijn er, net zoals alle noodprocedures die jullie hebben, wel belangrijk dat je dat meekrijgt. Dus dan vaak is het zo dat de instructeur gewoon het pedaal van mij vol intrapt, één van de twee. En dan zie maar hoe je hem aan de grond krijgt. Ja,
dik hoor.
Hard.
Vet. En land je dan wel eens in een weiland ook?
In een weiland is, in Nederland zijn de regels zo dat je vaak wel een vergunning moet hebben op de meeste plekken, tenzij het natuurlijk een heliport is, officieel. Dan zijn er een aantal trainingsgebieden waar laagvlieggebieden zijn, waar je overigens niet mag landen,
mm-hmm.
Maar waar je wel een landing op een buitenterrein zou kunnen oefenen. Maar ik ben wel een aantal keren een vergunning aangevraagd, ook bij mij in het dorpje waar ik woon, om eventjes in een weiland te landen. Dus dat is wel super vet. Ja.
Even thuis op de koffie te gaan.
Precies.
Oh, wat cool joh.
Ja.
Ik maak hem even langs met de heli.
Ja.
Oh, heel vet. Hey, en hebben helikopters last van de overige luchtvaart? Dus,
dat is een vraag van Jur.
Ja, hebben jullie daar last van vliegtuigen die opstijgen, luchtballonnen,
vogels?
Vooral wel veel vogels. Ja. Die zijn wel gevaarlijk en ook heel onvoorspelbaar natuurlijk. En veel privévluchten, mensen die met hun Cessnaatje naar Texel vliegen in het weekend natuurlijk. Dan is het super druk op een mooie zonnige dag. Dus dan moet je daar wel rekening mee.
Het zijn volgens mij echt super gevaarlijke dagen om te vliegen met je privévliegtuigen.
Op de snelweg, als je op zondag rijdt, dan moet je ook uitkijken.
Het probleem is ook dat de mensen die dan vliegen, die vliegen normaal niet zo heel veel per jaar. Dus die gaan lekker op zo'n mooie dag allemaal een Cessnaatje instappen en lekker een kroketje eten op Texel. Maar het gevaar is dan dat ze net niet zo scherp zijn als dat professionelere vliegers dat
en
zijn.
En iets minder doorhebben wat er allemaal speelt in de omgeving. Ja.
En gewoon minder recent hebben gevlogen. Dus minder het nog een beetje dat gevoel oppakken. Als je 6 maanden niet gefietst hebt, zijn de eerste 3 meter ook een beetje apart.
Ja,
dat is hetzelfde, denk ik, met vliegen. Dus dat is wel om naar uit te kijken. Ja, en verder natuurlijk ook luchtballonnen en zweefvliegtuigen die er wel te doen. Maar vaak wordt het wel goed gecommuniceerd met de luchtverkeersleider.
Maar hebben jullie eenzelfde radarsysteem als dat wij hebben, TICAS?
In veel medium-size helikopters hebben we die. In de kleine helikopters waar ik op les bijvoorbeeld, die hebben dat niet. Dat is gewoon puur op visueel kijken, zie je een vliegtuig, oké, dan moet je oppassen.
En geef in die als dat systeem, in die grotere helikopters, geven die dan ook een resolution, zeg maar? Van wij krijgen dan bijvoorbeeld een commando climb now of descend now, als er iets in de buurt komt.
Heb ik nog niet.
Want het lijkt me een heli wel weer heel ingewikkeld.
Ja, zou in de grotere heli's wel kunnen, dat weet ik overigens niet. Maar ik weet wel, er zit wel gewoon een TICAS op waar de informatie op kan zien. En, dat soort dingen.
Ik zit niet te denken, maar stel je hebt dat een heli en een vliegtuig, dan krijgt een vliegtuig die warning.
Ja, ik weet niet. Maar meestal krijgt de een dan een climb warning en de ander een descent warning.
Ja. Dus ja, ik weet niet hoe dat zit eigenlijk.
Ja. Weer volgende vraag.
Als iemand luistert die dit weet, laat het even weten.
En qua ATC en zo, gaat het gewoon hetzelfde denk ik als bij een vliegtuig?
Ja, het is gewoon precies hetzelfde gecommuniceerd. Dat is wel fijn, ja.
Ja, oké. Laatste 2 vragen, want dan gaan we even door met alle andere dingen. Anders zijn we weer 3 uur verder, denk ik. Wat is het gevaarlijkste moment wat je ooit hebt meegemaakt tijdens het vliegen?
Het gevaarlijkste moment? Ik heb nooit in een helikopter gezeten en gedacht van oké, nu is het gevaarlijk. Ik ben altijd van overtuigd als ik ga vliegen, dan gebeurt dat veilig. En ik ben altijd voorbereid op wat er kan gaan gebeuren om zo veilig mogelijk aan de grond te komen. Ik heb natuurlijk wel een aantal bilknijpmomenten gehad waarvan ik dacht, nou beginnen de handen toch wat te zweten. En dat is...
De instructeur naast je te lachen? Of,
Nou, dat was zonder instructeur.
Dat was mijn eerste solo NAV-vlucht. Toen maakte ik een bocht. Maar toen was ik ondertussen nog een beetje bezig met mijn... met mijn map en met mijn timer aan het zetten voor mijn lek die ik moest vliegen. En toen raakte ik helemaal de weg kwijt. En toen dacht ik, dit is even niet goed. En toen maakte ik iets te scherpe bocht.
En de weg kwijt als in?
De weg kwijt van waar moet ik nu weer draaien.
Ja, je was even gedesoriënteerd.
Gedesoriënteerd. En toen dan moest ik even draaien. En ja, toen draaide ik iets te scherp. Toen voelde ik wel goed die G-krachten erin. En ik dacht van, dit moeten we de volgende keer niet
meer doen. Ja, daar leer je van. Toch?
Ja, geen mensen bij je. Vogels bij Rotterdam en Amsterdam door de CTR heen geweest. En zoveel vogels daar bij het water. En natuurlijk combinatie met land. En dan ben ik wel blij met de helm die ik sinds kort op mijn hoofd heb. Dus dat is wel
fijn. Dat is dus de allerlaatste vraag die je gesteld wordt door Misha. Want die zag op een foto van jou die wij op Instagram posten dat je een helm op had.
Ja.
Waar dient die voor?
Ja, die helm is een groot stuk comfort natuurlijk. Hè. Je hebt je comfort om niet ondertussen nog je zonnebril op en af hoeven te zetten als je headset op hebt. Want zonder headset kan je eigenlijk niet vliegen. Een helikopter is veel te veel lawaai. Daar zit gewoon een headset ingemonteerd in die helm met je visor. Dus er zit ook een yellow visor tussen om goed te kunnen zien tijdens een bewolkte dag. En natuurlijk een zonnevizier om tegen de zon in te kunnen vliegen. En daarnaast is het ook een stukje veiligheid voor mocht er een noodlanding zijn. Je mocht in de bomen terechtkomen of ergens toch die klap die je op kan vangen met je hoofd. En vogels vind ik een heel groot onderwerp. Je ziet toch wel vaak dat in de helikopterindustrie heel vaak een bird strike aan de hand is. En die vogels komen dan eigenlijk meestal in de cockpit terecht.
Oh ja?
Ja, en als je zo'n vogel tegen je hoofd krijgt, dan is het niet meer lekker om zo'n helikopter nog veilig aan de grond te landen.
Maar door een...
Dat komt gewoon door het glas?
Ja, het komt gewoon door de ruit in, inderdaad. Ja, zo hard dat je vliegt. Sommige helikopters hebben daar wel een speciaal soort glas voor dat het tegen te gaan.
Ja.
Maar toch zie je weer bijvoorbeeld, zoals bij de trauma-helikopter een aantal keer gebeurd is, dat het gewoon recht door dat glas heen gaat.
Wauw, heftig.
En ja, vandaar hebben zij ook gewoon die helm op.
Bizar, hè?
Maar is dat nu verplicht? Of,
nee, het is niet verplicht. Het is gewoon, als je het zelf fijn vindt, dan mag je het doen als je het veilig vindt. Nou, ik vond het wel een goede investering. En het is gewoon prettig om zo'n gevoel te hebben. Heel veel mensen op de opleiding hebben het ook niet.
Nee.
En het is eigenlijk gewoon personal preference, om het even zo te noemen.
Oké.
Ja. En heb je daar dan, je zegt dus headset ingebouwd, zit daar noise cancelling in?
Ja, dat is eigenlijk de welbekende Bose A20, die zit in die helm ingebouwd. Dus dat is wel, wel prettig.
Ah, oké.
Okay. Ja. Ah, ik ga eens even kijken, dan ga ik volgende keer ook in de 777 met zijn helm zitten.
Voor beurtrijden of iets dergelijks.
Ja. Makkelijk, zijn erin, ja. Lekker stil.
Heerlijk.
Maar oké, okay, maar je zei dus, het is echt personal preference, dus het komt niet bij een helikopter. Dus dat sommige helikopters die dingen gewoon erin liggen. Nee. Zoals wij hebben, gewoon headset van het bedrijf.
Nou ja, sowieso is het bij helikopters. Iedereen heeft zijn eigen headset of helm liggen in principe als je piloot bent. En die neem je mee naar de helikopter waar je in gaat vliegen. Maar bij de traumalen vliegen ze sowieso standaard allemaal met een helm. Hetzelfde als bij de luchtmacht ook gewoon voor veiligheid. En omdat je natuurlijk wil voorkomen dat er iets tegen je hoofd aanschiet als je nog moet landen.
Ja, ik heb nog één vraag. Dat vond ik ook wel leuk. Nu jij in de opleiding zit, moet jij een uniform aan?
Of ook niet verplicht. Is in principe heel vrij. Ik weet wel, sommige vliegscholen hebben dat wel, volgens mij.
Ja, vliegscholen. Alle ETPL-vliegscholen hebben dat wel, geloof ik.
Ja, ja.
Maar dan proberen ze dan natuurlijk ook het luchtvaartwereldje na te bootsen.
En vooral dat je natuurlijk later ook, als een commerciële luchtvaart, natuurlijk je pak aan moet om te gaan vliegen. En bij helikopters is dat vaak een flightsuit of soms gewoon je spijkerbroek. Dus dat maakt niet uit.
Maar heb je een eigen flightsuit?
Ja, ik heb een eigen flightsuit, ja. Dus gewoon eentje aangeschaft om lekker te vliegen en dan... voel je toch iets meer Top Gun.
Help je flysuit aan en ga. Dat ziet er allemaal professioneler uit.
Ja, leuk, super cool, joh. Ja, gaaf verhaal.
Ja, zeker. Ik wil het hele technische aspect gaan we straks misschien nog een keer over hebben. Ik vind het wel interessant hoe met die bladen zitten. Dat besparen we de luisteraar, denk ik. Dat wordt wel heel technisch.
Aflevering.
Ja, extra aflevering, privé aflevering.
Nee, maar laten we doorgaan met onze informatie.
Ja, inderdaad, wou ik net zeggen. Doen we dat.
Good afternoon, this is your captain speaking.
Onzin van de week.
Lekker, Jim. Koen, jij hebt een mooie onzin van de week voor ons voorbereid.
Ik heb even hard nagedacht en ik heb een mooie onzin van de week. En die gaat als volgt. Een helikopter valt als een baksteen uit de lucht zodra de motor uitvalt.
Ja, je zou denken van wel. Of nou ja, dat zie je veel films.
Ik ben benieuwd, is het onzin of niet?
Ja, het is onzin. Ja, het is zeker onzin. Het is vooral heel veel mensen die dat denken ook. Hè. Zodra de motor uitvalt, dan stopt de rotor ook. En om even een Jip en Janneke verhaal te vertellen, ja, het is niet zo. Want als je stopt met fietsen, dan rol je ook nog even door als je stopt met trappen. Op een gegeven moment val je natuurlijk. En dat is eigenlijk hoe je een helikopter ook moet zien. Als de motor uitvalt op een gegeven moment, dan is het natuurlijk weer klaar. Maar je hebt natuurlijk wel de mogelijkheid om nog veilig te landen.
Maar die rotor die draait nog wel door, maar hij wordt niet meer voortgestuwd. Dus dat is de lucht.
Ja, dan komt nu het wat technische gedeelte. Dus elke helikopter beschikt over een freewheel unit. Dat is eigenlijk een soort vrijloop die erin zit. Zodra de motor uitvalt, dan schiet de gearbox van de hoofdrotor en de staartrotor in de vrij, als het ware.
Okay.
En daardoor zorgt het dus voor dat hij niet terug meeloopt, net zoals de motor dat doet. Dus dan blijft hij natuurlijk nog wel draaien in zijn toeren. Wel moeten we zorgen dat we de pitch angle, want normaal als een helikopter natuurlijk recht vooruit vliegt, dan hangt hij altijd een beetje naar beneden schuin gekanteld. Mm-hmm. En die moeten we nu andersom zetten, dus nu een beetje omhoog. Zodat de luchtaanvoer nu vanaf onder komt in plaats van vanaf boven.
Ja.
En omdat de luchtaanvoer dan vanaf onder aankomt, zorgt die er weer voor dat er zoveel energie nog in die bladen behouden kan worden, zodat die bladen blijven draaien. Nou, en uiteindelijk dan ben je natuurlijk gewoon in een glijdervlucht, dus dan ben je eigenlijk gewoon een zweefvliegtuig of een gyrocopter die zo vliegt natuurlijk.
Ja.
En dan ben je aan het glijden en op een gegeven moment dan voer je een flare uit, waar je de voorwaartse snelheid die je natuurlijk hebt met een helikopter omzet in het verminderen van je daalsnelheid, waardoor je op een gegeven moment een soort zachte touchdown kan maken.
Bijna een beetje een vliegtuiglanding.
Eigenlijk wel. Eigenlijk komt het erop neer. Alleen dan probeer je natuurlijk nog zo min mogelijk snelheid te hebben, omdat wij natuurlijk geen wielen hebben.
Ja, nee, inderdaad.
Maar dat is eigenlijk hoe het zit, ja.
Cool.
Het is geen onzin.
Dus, nee, het is geen onzin. Nee, hij valt niet.
En dat is ook waarom ik het... ik roep altijd, een helikopter is veiliger dan een vliegtuig. En omdat je, als je het echt goed beheerst, als je goed opgeleid bent en veel oefent, hè, wat we natuurlijk ook doen, dan kan je op een gegeven moment zo specifiek een noodlanding uitvoeren dat je hem bij wijze van spreken hier op de parkeerplaats kan zetten. En dat is natuurlijk echt wel een kleine ruimte om een noodlanding te maken.
Ja, dan moet je het wel helemaal allemaal goed uitpassen.
Ja, dus jij kan hem hier voor op straat?
Ja, als de windcondities goed zijn, als ik tijd genoeg heb, dan er staan natuurlijk geen auto's die de straat blokkeren en dergelijke, dan zou je hem daar in principe wel noodlanding kunnen maken, ja.
Dat is toch
wel... Dat is er met een vliegtuig natuurlijk niet, niet aan de orde. Die
ja, je ziet ze wel eens in, vooral in Amerika of zo, wel eens in de zoveel tijd op de highway landen. Ja. Maar dat is
gewoon een strip nodig.
Ja, heb je wel een soort strip nodig natuurlijk. Je hebt die voorwaartse snelheid.
Ja. En kan je een helikopter ook stallen?
In betrekking tot nul voorwaartse snelheid? Of,
ja, nou ja, kijk, een vliegtuig als je uiteindelijk... Er moet natuurlijk luchtstroom over die vleugel komen. En als dat als je die vleugel onder een bepaalde hoek zet, dan laat die luchtstroom los. Ja. En dan heb je geen draagkracht meer.
Ja.
Kan je in een situatie komen met een helikopter dat je geen draagkracht meer hebt?
Ja, zou inderdaad kunnen als je bijvoorbeeld dan de pitch angle van je bladen dan in de hoek staan, waardoor dat ook gebeurt. En dan, ja, dan stallen je bladen in principe. Dus dan stalt niet je helikopter, maar je bladen stallen. Waardoor je dus eigenlijk, dan is het onbestuurbaar. En dan val je wel als een baksteen uit de lucht.
En hoe zou je dat kunnen herstellen dan?
Je moet het niet zo ver komen.
Oké.
Okay. Dus je komt eigenlijk ook nooit zo ver. Nee. Vooral als je gewoon goed bij je limieten zit en met je kop erbij bent, dan kan dat niet.
Nee, het moet heel ver gaan.
Je moet wel snel reageren als de motor uitvalt natuurlijk, maar dat is in een vliegtuig hetzelfde. Je moet als je iets ziet, dat is niet goed, dan moet je echt snel reageren. Ik denk dat je niet langer hebt dan 1,5 seconde. Anders ben je al echt te laat om ervoor te zorgen dat je die bladen niet stallen. Dus je moet wel...
Ja, maar ja, daar ben je voor getraind.
Ja, het is ook op een gegeven moment...
Dat je even je koffie gaat opdrinken en dan gaat je denken van
En je zit natuurlijk ook veel lager bij de grond.
Ja, precies. Je hebt ook minder tijd om na te denken, waar ga ik hem landen? Wat ga ik ermee doen? En je moet gewoon scherp zijn.
Ja, super scherp.
Dus het is geen onzin, maar je moet er wel snel bij zijn.
Ja, je moet er snel bij zijn.
Dus goed getraind zijn.
Precies.
Check. Okay. En als laatste, je oefent dat vaak.
Ja.
In de simulator, maar ook in het echt bood je situaties na.
Ja. In het echt wordt gewoon instructeur naast mij die dan gewoon het gas dichtdraait. En dan is het aan mij om als student ervoor te zorgen dat die helikopter veilig aan de grond komt. Vaak wordt dan voor de grond nog wel het gas weer bijgedraaid, zodat je net niet die laatste klap opvangt.
Ja, inderdaad.
Omdat het natuurlijk heel veel slijtage is voor die heli. Maar soms worden wel eens een full down autorotation geoefend, want de manoeuvre heet een autorotatie.
Ja.
En dan doen we dat vaak op een landingsbaan. En dan proberen we wel gewoon een volledige noodlanding na te bootsen op asfalt.
Oké. Okay. En dan nog een vraag daarop.
Allerlaatste.
Ja, maar ik vind het super interessant. Want jij hebt ook gewoon checklisten, neem ik aan. En heb je ook memory items in een helikopter?
Bij een helikopter engine failure is alleen memory items.
Ja,
dus er komt eigenlijk geen checklist aan te passen.
Nee, want je hebt gewoon geen tijd.
Je hebt daar gewoon geen tijd voor. Nee. Je moet gewoon zorgen dat je meteen die pitch angle omzet. En dat je meteen... Omdat je natuurlijk zo laag bij de grond zit, heb je natuurlijk niet langer dan 1,5 minuut.
Nee, en je doet ook elk half jaar of een jaar doe je een profcheck enzovoort.
Ja, elk jaar een profcheck gedaan op type helikopters waarbij dat ook weer gedaan wordt. En wordt natuurlijk tijdens de opleiding gewoon duizenden malen getraind.
Oké, okay. Cool. Ja, was een klein uitstapje. Jim, ik zie jou heel boos kijken.
We gaan door. Ja.
Nou, waar gaan we mee door?
Met? Ja, jargon. Jargon van de week. Ja.
Mind your step. Mind your step.
Koen, je had ook een jargon van de week.
Ja, ik heb inderdaad ook even nagedacht. Wat is nou specifiek heli, hè, in plaats van jargon die we in de luchtvaarttaal hebben?
Mm-hmm.
Want dan kan ik een hele hoop noemen, maar om eentje voor heli te verzinnen is toch wel wat lastig. Ik heb even nagedacht aan de zes S'en die wij die we in de luchtvaart, of in ieder geval in de helikopterbusiness hebben.
Okay.
En die staan voor sun, shape, size, surrounding, surface en slope. En al die S'en die zijn eigenlijk van belang om te controleren voordat jij gaat landen op een buitenterrein. Dus dat is een weiland bij iemand of ergens als je ergens naartoe moet om iemand op te halen op iets wat niet een luchthaven is. Dan vliegen we altijd even een rondje eroverheen. Dan doen we een soort recce, om dat zo te noemen. En dan checken we die zes S'en. We checken natuurlijk ook de wind nog. En die is ook altijd van belang welke in- en aanvliegroutes we hebben. En op basis daarvan beoordelen we eigenlijk of het veilig genoeg is om daar te kunnen landen.
En
of
de
zon,
wat...
Ja, je wilt vooral voorkomen dat je bij landing die zon fel in je ogen hebt. En of dat je misschien invloed hebt van dat de helft van het veld schaduw is en de andere helft van het veld zon.
Oh, dus daar heb je ook rekening mee.
Ja, daar hou je wel rekening mee, want het kan zo een vertekend beeld geven op hoe ver iets bijvoorbeeld zou kunnen zijn.
Ja.
Ja. En vooral ook sloop is vaak moeilijk te zien vanuit de lucht. En met welke hoek is dat veldje wel niet?
Ja, want wij hebben dat op de landingskaarten.
Ja.
Staat gewoon de sloop van de baan. Dus de hellingshoek van de baan staat aangegeven. Maar ik kan me voorstellen dat bij jullie...
Als wij in een weiland ergens moeten landen dan of op een parkeerplaats bij een autodealer, dan staat dat er niet bij.
Maar is dat echt een item? Want ik kan me voorstellen, ja, ook al staat hij onder een kleine sloop, dat je dan alsnog, ja, dan tik je misschien eerst met het onderstel de neus, de voorkant eerst en dan de achterkant.
Ja, ja, ligt er net aan hoe flink die sloop is natuurlijk. Alleen het kan wel, het is natuurlijk wel belangrijk om van invloed te zijn, om bewust te zijn van hoe, hè, hoe die sloop staat en wat, hoe je ermee omgaat. Want vaak, ik vind het persoonlijk fijner om te kunnen landen als, als ik aan mijn eigen kant de hoogste kant van de sloop heb. Om dan hè, zo een fijne manier te hebben van oké, nu zit ik het dichtst bij die sloop. Dus kan ik, als mijn skit het eerst raakt, dan, want zit natuurlijk, hè, een captain in een helikopter zit natuurlijk aan de rechterkant in plaats van in een vliegtuig aan de linkerkant.
Oh joh, hebben we weer wat
dus
nieuws
dat
geleerd.
Dat is ook iets anders. Okay. Dus dat is wel...
En wat is de reden daartoe dan?
Omdat de collective, waar we het over hadden, de handrem, die zit in het midden van de heli. Die zit eigenlijk direct onder de rotormast. En die bestuur je met je linkerhand. Dus dat is gewoon universeel zo. Je bestuurt je collective met je linkerhand. En dus is het zo dat, dat de pilot in command dus aan de rechterkant zit. Omdat je altijd dan met je rechterhand bij altijd aan het vliegen met je cyclic, hè, met je joystick. Mm-hmm. Dus kan je met je linkerhand bijvoorbeeld je nog je radio bedienen of andere dingen doen.
Ah, oké. Op die manier. Ja. Maar jij vliegt ook wel eens aan op rechts?
Ik vlieg eigenlijk tijdens de opleiding vlieg altijd rechts. Dus je gewoon
dus
altijd...
Dus dan zit je in je cursor op links?
Ja. Ja.
Oké, op die manier. Dat is, was bij ons ook zo, toch? Wij vlogen altijd links,
Zeker weten.
Nee, ja, bij jou is het andersom. Ja. Jij vliegt rechts, maar bij wij vlogen dan links. Ja, oké.
Dus ik ga vanavond of morgenochtend als we landen in Singapore, ga ik ook eens eventjes de 6S'en.
Precies,
langs.
Ja.
Zeg jongens, in de briefing.
In de briefing.
Sun, een tweede ben ik alweer.
Ja, vertel nog eens.
Sun size, shape. Dus je moet genoeg ruimte hebben.
Ja, je moet de shape. Hoe is de shape? Kan het bijvoorbeeld een diamantvorm zijn of een driehoek of een vierkant? Ja. Allemaal van belang natuurlijk erin te komen. En dan heb je surroundings. Wat staat er omheen? Zijn dat bomen? Zijn dat hekken? Is dat helemaal niks?
Ja,
dat, een grote menigte mensen. Dan heb je natuurlijk nog surface. Is het gras, asfalt, grind, zand? En natuurlijk sloop.
Sloop. 6S'en. Nou, weer wat geleerd.
Ja, hartstikke leuk.
Ja, super, super interessant.
Ja.
Maar wil, eigenlijk door het gesprek heen leer ik alleen maar meer nieuwe dingen. Dan heb ik steeds meer vragen. Maar ja, dat dan...
Maar we gaan buiten de uitzending gaan we nog even een avond door.
Ja, een avondmiddag. Het regent toch, dus we hebben nog wel even. Precies. Ja, super cool, toch?
Ja, maar we zijn denk ik wel richting het einde van de podcast.
Ja, ik hoop dat veel luisteraars een hoop geleerd hebben. En ik zou ook zeker iedereen aanraden om...
enthousiast geworden om helikopter
te om lekker te gaan experimenteren om te gaan vliegen als je dat misschien al in gedachten had.
Ja.
Dus, want het is het meer dan 100% waard.
Ja, ik ben wel... meer geïnteresseerd geworden. Ik ben wel benieuwd. Het lijkt me wel leuk om een keer mee te maken ook.
Ik ben ook wel benieuwd hoe snel ik het oppak.
Ja, gewoon, gewoon een lekkere proeflesje doen. Net zoals je het bij een vliegtuig kan doen. Ja. Dan kan je meteen hands-on meevliegen. Dat is wel leuk.
Proeflesje? Nou, laten we...
Eigenlijk moeten we dat een keertje doen. Of we moeten een keer met jou meevliegen. Ja, dat is ook leuk. Blijf van de controles af. Dat is ook beter als Jimmy niet aan de controles zit.
Ik ga achterin zitten.
Ja, jij gaat achterin zitten.
Zeker welkom.
Ik vind het een mooie afspraak, jongens.
Ja, maar lijkt me echt wel cool. Eerlijk gezegd.
Ja, nou, let's do it.
Ik heb er een tijd... Nou, dat is ook al tijd geleden. Toen liepen we een keer teugen, geloof ik. Het was een airshow. En daar was ook een of andere helikopter schoolachtig iets. En die deden ook opleidingen. Toen zag ik nog over denken, misschien is het wel cool. Maar ja, ik was net aan het vliegen. Ja. 0 centen natuurlijk, lening bij de bank. Dus ik denk, ik heb net mijn vliegopleiding
niet helemaal het moment.
Ik ben net aan het vliegen. Maar ja, misschien de toekomst, die weet. Sowieso een keer een vlieglesje. Ja, want je hebt ons...
Je hebt ons een keer bij mij instap. Hartstikke leuk.
Ja, super bedankt voor je verhaal en je komst. Het was heel interessant wat we zeiden. En leuk om een keer een andere tak van de luchtvaart te horen.
Ja, zeker.
Hopen dat het meer duidelijk is geworden over het helikopteraspect van,
zeker
van de grote luchtvaart.
Ja, inderdaad. Want het is toch wel een grote tak van sport in de luchtvaart zelf.
Terwijl veel mensen daar ook niet bij stilstaan.
Nee, inderdaad.
Van wat er allemaal mogelijk is met zo'n heli. Dat is wel interessant om ook over na te denken.
Ja, en als mensen vragen hebben, kunnen ze naar jou toe
komen? Ja, zeker. Kunnen we gewoon een DM sturen op Instagram.
Ja, en hoe heet je op Instagram?
Koen_van_der_heide. En dan kunnen ze gewoon een bericht sturen en dan... Hopelijk kan ik ze allemaal beantwoorden.
En anders linken we jouw
en anders precies. Natuurlijk via onze Instagram, Facebook, YouTube. Oh nee, dat hebben we niet.
YouTube. Ik weet niet of het heel interessant is, Instagram, de podcast en YouTube.
Maar jongens.
Koen, nogmaals bedankt.
Ja.
Super cool. Leuke uitzending denk ik weer.
En
dat denk ik ook. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, Ja, bedankt. Tot de volgende.
Hoi, hoi.
Doei.